Dit is Blik op Buitenland, de buitenlandpodcast van het Nederlands Dagblad.
Leuk dat je weer luistert. Ik ben Marien Korterink en deze week hebben we het in deze podcast over aardsvijanden Iran en Saoedi-Arabië die de banden willen herstellen. En je krijgt een update over de oorlog in Oekraïne. Aangeschoven Jan van Bentum van de buitenlandredactie. Goed dat je er bent, Jan.
Dankjewel.
Ja, die aardsvijanden Iran en Saoedi-Arabië willen de banden herstellen en China heeft bemiddeld hierin. Dat roept een hoop vragen op, ja. Als je dat dan alleen even zo leest. Laten we even bij het begin beginnen, voor de mensen die dat niet weten. Waar komt die aardsrivaliteit vandaan? Dat heeft te maken met
van allerlei dingen.
Twee stromingen van islam onder andere.
Omdat de Saoedi's zijn vooral Soenieten en de Iraniërs vooral Shiiten. Nou, dat zijn al botsende vormen van de islam. Het speelt ook in de islamistische terrorisme een grote rol. Veel Al-Qaeda en ook ISIS waren heel fel tegen de Shiiten. Nog meer dan tegen het Westen, bij wijze van spreken. Maar het ging natuurlijk ook om, wat ben je in de regio? Wie is de regionale grootmacht? Is dat Saoedi-Arabië of is dat Iran? Wie heeft de toegang tot de Persische Golf? Noem maar op, van allerlei zaken. Dus er was vijandschap tussen die twee. Het was een soort proxyoorlog in Jemen. Waarbij Saoedi-Arabië een soort internationale coalitie, waar ook de Verenigde Arabische Emiraten en dergelijke aan deelnamen. En deels ook via de VN. De Jemenitische regering steunde tegen de Houthi-rebellen. Die werden gesteund, of worden gesteund, door Iran. Nou, in die oorlog zijn er ook Iraanse raketten op Saoedi-Arabië afgevuurd, ook op olieinstallaties. Dat werd dan wel gedaan door de Houthis, maar als je op de prins las van die raketten van de brokstukken, dan bleek er ook Iranian made spul tussen te zitten. En hetzelfde, dat wordt ook door de VN werd dat bevestigd. Dus wat je dan zegt, een proxyoorlog, een oorlog tussen beiden, die wordt gevoerd via derden. Maar ook wel met directe betrokkenheid.
Ja. Iran en Amerika, dat is een slechte relatie, dat weten we. Betekent dat automatisch ook dat Saoedi-Arabië dan een vriend is van Amerika? Of is dat dan ook weer te zwaar?
Nou ja, dat was het wel, maar die verhoudingen zijn wat verzuurd. Het was al een beetje onder Obama, omdat het Westen kritiek heeft op de mensenrechten situatie in Saoedi-Arabië. Dat kent de doodstraf nog, past die ook vrij royaal toe. Nog onlangs weer zijn er meerdere excuses geweest. Je hebt daarna die zaak gehad met Khashoggi, die journalist, die ook columnist was voor de Washington Post, die werd vermoord. Met medeweten van, zegt Amerika toch wel, van waarschijnlijk de kroonprins. Ja, dan krijg je dan ook de problemen met toenemende problemen rond Rusland en de olievoorzieningen. Dus in die periode, vorig jaar, is Biden al heeft een ontmoeting gehad met de kroonprins, heeft hem zelfs de hand gedrukt en dergelijke. Er was nogal heel wat over te doen. Desalniettemin koos Saoedi-Arabië niet direct weer volledig de kant van Amerika. Dat blijft toch wel een beetje op zichzelf staan. En er waren op de achtergrond al onderhandelingen en gesprekken gaande met Iran. Van we moeten toch ophouden met de conflict tussen ons beiden. En die werden gesponsord, geleid door China. En China heeft er nu afgelopen vrijdag een gezamenlijke verklaring is bereikt. Dat meteen naar voren gebracht als: kijk, ons wereldwijde vredesinitiatief, zoals gepropageerd en zoals voorgesteld door president Xi Jinping, dat zal vanaf dit moment op dit soort manieren de vrede bevorderen.
Ja, want we lezen dit nu, maar hoe lang is het dan al dat hier over gesproken wordt?
Ongeveer 2 jaar.
Hoe begint dat zoiets dan, die gesprekken? Want het zijn aardsrivalen.
Ja,
daar kom je niet zomaar in gesprek natuurlijk.
Maar ze hebben allebei belang, bijvoorbeeld bij de grote Chinese oliemarkt en gasmarkt. Iran levert gas en olie. Saoedi-Arabië doet dat ook. Daartussenin ligt nog een heel brok Zuid-Azië met grote landen als Pakistan en ook India, waar ze ook grote belangen bij hebben. Er zijn de afgelopen jaren best wat aanvallen geweest op olietankers in de Persische Golf, maar ook op andere plekken. Waarbij de Houthis dan met name de uitvoerders waren, maar ook zijn er olietankers gekaapt door Iraanse revolutionaire gardes. Dat is nog een heel gedoe geweest. De Britten hebben nog weer een olietanker een keer teruggekaapt. Die is in Gibraltar vastgehouden een tijd lang. Daar is dus heel veel gaande in dat gebied. En De Saoedi's hebben ook gigantisch veel wapencontracten gesloten met name de Verenigde Staten. Want die zien toch Iran wel als de grote bedreiging. En Iran timmert rustig verder aan zijn nucleaire programma. En nu op een vorm dat je heel erg dichtbij het zeer hoogverrijkt uranium bent dat nodig is voor een kernbom. Het kan ook best zijn dat Saoedi-Arabië, maar dat zeggen ze niet hardop, als tweede gedachte heeft, die vijandigheid kan ook heel vervelende effecten hebben op dit terrein.
Als ze wel een kernbom hebben.
Als ze wel een kernbom hebben, ja. Want Saoedi-Arabië heeft ook vrij hardop gezegd van Iran, kerncapaciteit, dus de mogelijkheid tot het bouwen, dan willen wij ook een kernenergieprogramma. Want dan heb je ook een nucleaire kennis in huis. En weet je ook hoe uranium verrijkt moet worden en alles wat daarbij komt. Dan heb je wel civiel gebruik. Maar het verrijken van uranium, het gebruiken ervan, de methodieken.
Dat je alvast een beetje gewend raakt aan de materie, om het zo te zeggen.
Kun je dat verder ontwikkelen, ja.
Nou, vanuit Saoedi-Arabië kan je die angst misschien begrijpen. Wat zijn de redenen vanuit Iran om dichter bij Saoedi-Arabië te willen?
Toch ook wel het verzekeren van zijn eigen afzetgebieden. Dus niet een grote strijd met Saoedi-Arabië, wat Iran waarschijnlijk niet kan winnen. Gewoon niet meer de economische kracht heeft om dat te doen. Om je een voorbeeld te geven, de Saoedi's, dat werd net ook begin deze week bekend. Die hebben een gigantische winst behaald met hun Aramco, hun Saoedische nationale oliemaatschappij. $161 miljard schoon in het handje winst. Ik bedoel, daar is de megawinst van Shell daarbij vergeleken is kleinigheid, voorgerechtje, zeg maar.
Ja.
En niet, dat is ook niet mis, maar vergeleken met dit, dit is 5 keer zoveel.
En dat schrikt Iran dan ook wel af?
Nou ja, het geeft aan hoe groot de potentie van Iran is. En dat straalt, van Iran, maar van Saoedi-Arabië. Ja. Dat wil Saoedi-Arabië ook uitstralen. Er is net een soort principeakkoord getekend dat ze in Riyadh, in de hoofdstad, een gigantisch project beginnen, de Muraba, de nieuwe kubus. Dat moet een complex worden met winkels, restaurants, entertainment, woningen, ICT, you name it. 400 bij 400 bij 400 meter. Dus 400 meter breed, 400 meter lang, 400 meter hoog.
Ja, maar een enorm gebouw.
Een enorm gebouw moet werk leveren voor meer dan 230.000 mensen in bouw, maar ook in de winkels en alle en de bedrijven die er komen. Moet in 2030 in principe klaar zijn. En is natuurlijk een statussymbool van de enorme macht en invloed van Saoedi-Arabië in de regio. Nou, dat kan Iran gewoon niet evenaren. Maar Iran heeft zijn eigen middelen van macht, en dat zijn vooral die revolutionaire gardes. En dat kan Saoedi-Arabië weer niet evenaren. Ja, dus die heeft wel een staand groot leger en die heeft een grote luchtmacht met westerse wapens vooral. Maar ja, het gaat op de manier hoe je het gebruikt. En dan is Iran veel minder terughoudend. Die zet ze gewoon in Syrië. Die zet ze in op allerlei mogelijke manieren om Hezbollah en Hamas te steunen. Kortom, de tentakels van Iran zijn bij wijze van spreken op dat terrein veel verder dan Saoedi-Arabië.
Ja. Zou je kunnen zeggen dat Iran dat misschien ook eerder durft te doen en durft in te zetten, omdat ze sowieso al minder vrienden hebben dan Saoedi-Arabië?
Ja, maar misschien ook omdat het Ayatollah-regime ideologisch veel fanatieker is. De Saoedi's zijn veel berekenender. Dat zijn kapitalisten tot en met. En daar zitten wel godsdienstige elementen in. Maar dat je nou zegt dat zij te huur en te zwaar de islam verdedigen, nee. Dat doet Iran op zijn manier wel. Hij zegt dat te doen. En
heb je ook gezien natuurlijk met die protesten in het land zelf.
Ja. En dat,
demonstraties.
Nou ja, en dat is dus apart. Je krijgt onder leiding van China een soort overeenkomst tussen twee landen, waar op dat moment in Saoedi-Arabië meerdere executies plaatsvonden. In Iran ook, waar Iran al zo ongeveer 20.000 demonstranten achter de tralies heeft gegooid. En die twee zijn vrienden. Althans verklaren dat ze vrienden willen worden. Dat zegt ook wel iets over de kracht van de westerse diplomatie die uitgaat van mensenrechten. Dat is niet altijd makkelijk, vinden ze daar in het Midden-Oosten. En daar hebben ze niet altijd belang bij. En hebben ze dus ook niet altijd de oren open voor. En zoeken wellicht meer naar alternatieven dan wij in de gaten hadden.
En China dus, die wil daar wel instappen.
En China die heeft ook niet zoveel moeite met het negeren van mensenrechten en het in gevangenissen stoppen van mensen. Dat is een redelijk bekend fenomeen in China ook. Dat zorgt voor stabiliteit in het land. Zo vertaalt men dat daar.
China, jij zegt van, nou, die hebben daar wel belang bij, want nou, ze willen misschien olie uit Saoedi-Arabië, maar dat is blijkbaar nog niet genoeg dat ze eigenlijk ook nog zeggen van, we kunnen ook wel dingen uit Iran gebruiken,
nou ja,
waardoor we die relatie ook graag aangaan.
Hoe meer je ze aan je bindt, hoe meer invloed je hebt op bijvoorbeeld de olieprijs. Hè? Die enorme winst van die Saoedische oliemaatschappij komt natuurlijk voort uit het feit dat die prijzen omhoog zijn geschoten door de oorlog in die Oekraïne. Daar heeft China ook wel last van. Die willen ook graag lagere prijzen. Dat kun je doen door veel te kopen van Rusland. Maar ja, je hebt nog meer nodig. De Chinese economie moet nog verder worden opgejaagd. Dit jaar streefcijfer 5% groei weer. Maar dat moet er nog groter en welvarender worden. Maar het is voor China ook heel belangrijk als politiek signaal. Ik heb hier de Global Times, dat is een staatskrant uit China. En dat begint als eerste woord in het commentaar: enorme doorbraak. En met uitroepteken. Dat heeft China voor elkaar weten te krijgen tussen aardsvijanden. Moet je toch eens kijken hoe goed onze diplomatie is. Kijk toch eens hoe waardeloos dat er gebeuren. De hele VN en de hele Verenigde Staten en Verenigde Naties die hier al jaren mee bezig zijn. De VS die
niemand
hier al
lukt
jaren,
het, niemand lukt behalve China. Het,
maar wij onder de wijze leiding van onze grote president en kameraad Xi Jinping is het wel gelukt. Neem nota, wereld. Luister naar ons, volg ons voorbeeld.
Want dat is het eigenlijk nog meer misschien dan die olie. Want dan zouden ze alleen afspraken met Saoedi-Arabië moeten maken.
Ja,
en niet per se met Iran.
De onderhandelingen zijn 2 jaar geleden al begonnen. Toen was die olieprijs nog niet zo gigantisch hoog. Zat Iran al wel enorm omhoog, zeg maar, met zijn afzetgebied. Maar Iran was op dat moment ook al bezig om echt volledig lid te worden van de Shanghai Cooperation Organization. De Aziatische tegenhanger van de NAVO dan. Waarbij ook China en Rusland nauw samenwerken met de landen tussen hen in en om hen, en deels om hen heen. Maar waarbij nu ook Iran is betrokken. Vanaf vorige herfst is dat vrij officieel zo'n beetje lid.
En Saoedi-Arabië zit daar niet bij?
Nee, daar zit Saoedi-Arabië niet bij. Nee, Saoedi-Arabië heeft militair gezien veel meer samenwerking met andere golfstaten, als de Verenigde Arabische Emiraten en dergelijke, Bahrein, maar ook de Arabische Liga, waar ook Iran niet in zit. Want Iran is geen Arabisch land, en het oude Perzië. Die samenwerking zit dus ook heel sterk gericht op de Verenigde Staten. Ook militair gezien, neem de Saoedische luchtmacht, dat zijn Amerikaanse en Britse vliegtuigen.
Ja, en Xi heeft hij dus goed kunnen verkopen op het Volkscongres nog, denk ik. Hè? Want zat in het staartje of was het net daarna?
Net zo'n beetje bij de sluiting, waarbij hij het voor de derde keer tot president is verkozen.
Hadden we het vorige week natuurlijk over.
Ja, dus ik heb niet een tegenstem kunnen ontdekken in de 2977 afgevaardigden. Ik bedoel, als je zo'n goede leider hebt die zo evident het beste voor heeft met het land en ook de wereld, wie ben jij dan als Chinees afgevaardigd om dat tegen te zeggen?
Ja. Die banden worden nu dus aangehaald, wordt dan gezegd. Ja, wat dat dan concreet gaat betekenen, dat zullen we de komende tijd moeten zien.
Ja.
Wat verwacht jij? Dat het daadwerkelijk die banden dicht... Of is het meer voor de bühne?
Nou, ik zie nu in de Arabische pers, daar heb ik natuurlijk ook door zitten spitten van, wat vinden ze nu in de, bijvoorbeeld in de buurlanden, maar ook in Arabische kranten als Al-Sharq, Al-Awsat en Arab News. Wat Saoedi's is van achtergrond. Ja, dan hebben ze toch wel wat twijfels of dat regime daar in Teheran wel zo betrouwbaar is als het dat op dat mooie groene papiertje lijkt te zijn.
Ja.
Waar die verklaring dan op staat. De gezamenlijke trilaterale verklaring van het Koninkrijk Saoedi-Arabië en de Islamitische Republiek Iran en de Volksrepubliek China, zo is de aanhef. Ja, het is een verklaring. Er staat niet verklaring en niet echt akkoord. En dat ze verwijzen naar eerdere akkoorden, maar dit is niet als het ware een nieuw akkoord. Alleen de tekst laat al een zekere ruimte zien.
Ja. Ja. En wat het dan daadwerkelijk betekent en of er het inderdaad hoop is, of dat het toch te mooi is om waar te zijn, dat gaan we de komende jaren merken.
En dan wellicht gaan we dan ook beter zien wat voor contracten erachter liggen die ook net zo overtuigend wellicht zijn dan de woorden van de Chinese diplomaten.
Ja, dan wil ik het ook nog even met je hebben over de oorlog in Oekraïne. Bachmoed. Heel veel doden gevallen aan de Russische kant. Daar ben je een beetje ingedoken.
Ja, dat zei president Zelensky in de videoboodschap van zondag op maandag. Die zei dat er in de paar dagen daarvoor afgaand, echt in een paar dagen zei hij letterlijk, 1100 Russische militairen waren gedood. Dat zijn volgens bijvoorbeeld het Institute for the Study of War vooral leden van de Wagner-milities, maar ook van de Donetsk Volksrepubliek en de Lugansk Volksrepubliek.
Die hebben een soort van eigen leger.
Ja, een eigen leger. Maar toen zij dus werden ingelijfd bij Rusland, op hun verzoek en na een zogeheten referendum,
ja,
werden ze onderdeel van de Russische Federatie, zijn die milities ook ingedeeld bij het Russische leger. En zij werden vooral ingezet om Oekraïnse loopgraven aan te vallen. Er is een verandering in tactiek bij Bachmoed geweest. Dat is echt een loopgravengebied geworden. Deels een stedelijk gebied. Nou, dat vanuit Stalingrad in de Tweede Wereldoorlog weet je hoe verschrikkelijk lastig het is om een kapot geschoten stad, die uitstekend kan worden gebruikt als een soort verdedigings. Allerlei verdedigingsplekken kun je daarin oprichten, om die in te nemen. Nou, dat is nu in Bachmoed gaande. Het oostelijke deel van Bachmoed is grotendeels in Russische handen, zegt ook bijvoorbeeld die Wagner-baas Prizoknin. Maar de rest nog niet. En daar komen nu echt wel berichten over dat dat ten koste gaat van ongelooflijk veel verliezen. De NAVO heeft een soort inofficiële schatting die zegt van tegenover iedere Oekraïense dode daar, en de Russen zeggen dat er 220 Oekraïners de afgelopen dagen zijn gedood. Tegen iedere Oekraïense doden staan minstens 5 Russische doden. Het Oekraïense leger schat dat er zelfs de kill ratio, zoals zij dat dan noemen,
De verhouding
in doden 1-7 is. Nou, dan op zich klopt die NAVO-vergelijking wel uit wat Rusland zegt over, we hebben 220 Oekraïense militairen gedood. En Oekraïne zegt, we hebben 1100 Russen gedood.
Dat is ongeveer 1-7.
Dat is 1-5.
1-5,
dat is 1-5. Dat is die NAVO-schatting. Ik denk dat dat dan de meest realistische verhouding is. Maar als je, er zijn, ik ben in Russische media gedoken, Russisch-talige ook, zoals Medusa, dergelijke oppositiemedia, Moscow Times, waarvan een deel van de redactie hier nu in Nederland zit, dat schrijft erover. Er zijn vrijwilligersorganisaties in Rusland bezig om te proberen te achterhalen hoeveel mensen er gesneuveld zijn. Dat doen ze door begraafplaatsen te bezoeken. En dan tellen ze de verse graven. En ze gaan kijken wat voor namen er voorkomen. En dan proberen ze achterhalen wie dat zijn.
Maar
zijn dat militairen?
Ja.
En het is vreselijk lastig om er iets over te zeggen. Dinsdag lag er weer een wet voor in de Duma, de Russische parlement, zeg maar. Dat de regels om het kritiek uiten op het leger nog verder aanscherpen. Het gaat dan om kritiek op alle gewapende eenheden, dus ook op de Wagner-milities en dergelijke. Dat mag ook niet meer, kun je voor in de bak gaan. Dus je moet je mond houden. Maar tegelijkertijd zie je op groepen op Telegram. Dat is een meer versleuteld sociaal media platform dan bijvoorbeeld Twitter. Twitter is veel openlijker, kun je achterhalen wie zit erachter. Bij Telegram is dat veel lastiger.
Het is een beetje een soort Twitter-WhatsApp-combinatie,
ja,
eigenlijk.
Ja,
hè?
En daar zie je dus wel degelijk berichten en video's van bijvoorbeeld, en daar zijn ze niet echt in verhuld, moeders van militairen die zeggen van, joh, mijn zoon is die kant op gegaan, heeft een opleiding gehad voor artillerie. Maar ze zitten daar al maanden te wachten, maar er komen geen kanonnen en er komt geen munitie. En nu worden ze gewoon voor de leeuwen gegooid. Als infanteristen moeten ze uit de loopgraven klimmen en de andere loopgraven aanvallen. Daarbij vallen verschrikkelijk veel doden. Er is zelfs een uitdrukking. De New York Times mocht begin deze maand mee met het Oekraïnse leger tot echt in de allereerste frontlinies. Dan zit je op 300 meter van de Russen vandaan. Die hebben daar gesproken met die Oekraïense militairen. En die vertellen er ook, ja, we hebben te maken gehad met soms tientallen Russische aanvallen, golf na golf, waarbij infanteristen op zich vaak slecht bewapend proberen onze loopgraven in te nemen. En dan, nou ja, die worden echt neergemaaid. En de Oekraïners gebruikten de term, ze gooien vlees naar ons toe. wat zij dus neer moeten maaien. En zijn, hebben we hier eerder over gehad. De eerste berichten hierover waren van Oekraïense militairen die bijna getraumatiseerd waren over het enorme aantal Russen wat ze moesten neerschieten. Nou, dat lijkt dus een nieuwe tactiek te zijn. Ze hebben ook een handboek gevonden bij die doden van hoe dat dan gaat. Je doet in kleine groepen militairen. Eerst waren dat dus die Donetsk, die Donbass militia.
En die Wagner-groep mensen.
Wagners. En ja. Nu beginnen ook toenemende mate Russische militairen hiervoor ingezet te worden. Vandaar die toenemende protesten in Rusland. Die moeten dus vanuit die vooruitgeschoven positie een loopgraaf aanvallen. Of een positie van de Oekraïners. Ze worden gewoon opgeofferd. Die worden afgemaakt. Die worden neergeschoten. Maar dan kan de Russische artillerie en dergelijke kunnen bepalen waar het verdedigingsvuur vandaan komt. En dan nemen zij die stellingen of vanuit gevechtshelikopters of met artillerie of met panzervoertuigen. Dan vallen ze die stellingen aan om te proberen op die manier een doorbraak te forceren. Dat leek vorige week wat te gelukken. Maar de laatste berichten zijn, nee, het lukt echt niet. Maar die doden blijven nu wel terugkomen. En dat aantal neemt toe. De westerse schattingen zijn dat er bij Bakhmut alleen, dat relatief kleine stadje met 7000 inwoners, 70.000 inwoners, dat alleen bij die gevechten, om de ruïnes die er nog van zijn, want de stad is helemaal kapot.
Ja, je hebt er in die zin niks meer aan.
Het is strategisch niet belangrijk, het is psychologisch wel belangrijk. 20.000 tot 30.000 Russen al zijn gesneuveld. En aan Oekraïnse zijde moet je dan toch wel denken aan 4, 5, misschien 6.000 doden. Dus het is echt een bloedbad.
Ook 1 op 5.
In die 1 op 5 verhouding, ja.
Nou zei jij net van ze proberen op begraafplaatsen te tellen, maar de doden liggen op het slagveld.
Ja, ze worden uiteindelijk, als ze geïdentificeerd kunnen worden, wel gerepatrieerd naar waar ze vandaan komen. Overigens, veel ouders horen ook helemaal niks. Zien soms in een mededelingenblad dat iemand met de naam van hun zoon of hun man is omgekomen. En komt het lichaam niet terug.
Ja, dus die schattingen van die begraafplaatsen, dat is ook altijd te laag.
Ja, de vrijwilligers die dat doen en de berichten die ik daarover las bij Binduza en Moscow Times en dergelijke, Russische media zeggen van, nou, wat we daar dan vinden, moet je de rekening mee houden dat het werkelijk aantal het dubbele is, minstens.
Ja.
En wat dan blijkt, is dat het vooral op begraafplaatsen komt uit regio's met minderheden, als de Tartaren, de Kazachen en dat soort dingen. Dat zegt ook het Britse ministerie van Defensie, had begin deze week ook een bericht van, hey, als je kijkt naar de verhouding gedode Russische militairen uit die gebieden met veel minderheden en steden als Sint-Petersburg en Moskou, dan is dat in verhouding, dus tot de totale bevolking en dus de totale te mobiliseren aantal militairen, soms 30 keer meer, 30 keer hoger in die meer afgelegen gebieden. Die minderheden worden opgeofferd. De elite wordt ontzien. Het Britse ministerie van Defensie heeft ook gekeken naar de reden van Poetin bij een jaar oorlog. En er zaten op de voorste rij allemaal van die Kremlin-figuren. De leidende figuren, de elite, zeg maar. En ze hebben gekeken wie van welke van deze mensen zijn er kinderen in het leger en kunnen worden ingezet in de oorlog in Oekraïne. Het antwoord is 0. Niet 1.
Ja.
Dat besef begint, dat zie je op die telegramberichten in Rusland, dat besef begint door te sijpelen. Stuur onze zonen, onze mannen, niet als rood vlees naar het front. Dat zijn berichten die je daar ziet. Dus die term van de Oekraïners is overgenomen door bezorgde ouders en echtgenoten van militairen in Rusland. Onze mannen zijn geen stukken vlees. Gooi ze niet in de loopgraven om te worden afgemaakt.
Ja. En dat is in die zin typisch, want jij zegt net, in de Duma, het parlement, willen ze een wet aannemen dat er geen kritiek mag komen, terwijl de kritiek komt er dus meer.
Die komt er meer, maar ja, waarom neem je zo'n wet aan? Kennelijk is dat nodig.
Ja.
En wij horen natuurlijk heel weinig meer uit Rusland. Alles wat een beetje kritisch is als pers, is de mond gesnoerd. Ook een organisatie als Medusa is moeten uitwijken naar de Baltische Staten. Dat is uit mijn hoofd gezegd in Litouwen. En Moscow Times, deel van de redactie in Amsterdam. Zo heb je dus meer van dat soort dingen. Maar die sociale media, die zijn in Rusland nog wel actief. Ik had eerder, hebben we het ook een keer over gehad, over verzet in Rusland, het opblazen van spoorlijnen. Dat zijn vaak hele kleine, erg linkse verzetsgroepen. Maar dit zijn gewoon civiele groepen die bezorgd zijn dat uit hun gemeenschap relatief veel mensen sneuvelen.
Ja, we zouden er nog heel lang over door kunnen praten. Maar die kritiek neemt dus wel toe. En in het leger zelf hoor je nu ook wel eens militairen die klagen.
Nou ja, de kritiek die je nu op die sociale media ziet is een vervolg op wat je al zag in militaire kringen. Van ja, we krijgen geen munitie. We worden niet getraind. Er zijn verhalen, in januari waren er al berichten op dat soort militaire blogpunten. In februari kwamen er nog meer. Er waren eenheden die zeggen, we zijn net als bij die ouders die het nu hebben van onze zonen als infanterist, niet als infanterist opgeleid, maar als artillerie. Mensen. En dus voor lange afstandskanonnen.
Ja, en die worden ingezet als voetvolk.
En die worden nu als voetvolk en ingezet en dan nauwelijks bewapend, bij wijze van spreken. Nou, die klachten waren er al eerder binnen het leger. Dus binnen groepen van reservisten en dergelijke die daarover hadden. En die ook beschreven hoe ze dag 1 alleen maar een soort kennismaking hadden van zogenaamde driedaagse training. Dag 2 om een bos heen moesten hollen. En dag 3 het oefenen van een handgranaat hadden geoefend. En dat ze dus naar front moesten zonder daadwerkelijk ooit één keer met scherpte hebben geschoten. Ze hadden nog nooit de trekker van een geweer echt overgehaald. En dan moet je het gevecht in.
Het is ongelooflijk. Ja. En wat gebeurt er met die militairen die kritiek leveren dan?
Nou, ergens neemt Poetin dat wel serieus. Die heeft al diverse keren gezegd, dit kan niet. En hier moet wat aan worden gedaan. En dan wordt de minister van Defensie weer ter verantwoording geroepen. En die belooft dan dat alles en alles in het werk zal worden gesteld. Dat de training zal worden verbeterd. En dat dat aan de commandanten zal worden meegedeeld, et cetera, et cetera. Maar dat handboek wat de Oekraïners zeggen te hebben gevonden, ja, dat spreekt dat gewoon tegen. Dat is gewoon een tactiek dat je de eerste golf die de aanval opent, domweg opoffert. Dat je ervan uitgaat dat daarvan zo goed als niemand meer levend zal terugkomen.
En komt die tactiek van Poetin?
Van het bevel van het leger. Of althans, van die legereenheid.
Maar ik bedoel, bepaalt hij uiteindelijk de tactiek van het leger? Of is hij daar te ver vandaan?
Poetin is iemand die op het microniveau nog de vingers overal bij wil hebben. Zeg maar, alles wil weten. Maar er zijn ook wel rare berichten dat ergens de informatie over de oorlog het Kremlin begint te ontglippen. En op een discussie met ICT-deskundigen over zeg maar information technology en dergelijke, heeft de woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken van Rusland, Maria Zakharova, er zijn weinig meer doorgewinterde persvoorlichters dan Maria Zakharova. En die heeft gezegd dat inderdaad het Kremlin het verhaal niet meer echt in handen heeft, doordat er binnen de elites verschil van mening is.
Dat is wel opmerkelijk, toch?
Dat is opmerkelijk. Maar ja, goed, ze houdt verder haar kaken dicht over wat dat precies betekent. Dus er wordt nu volop over gespeculeerd. Maar dat ze het heeft gezegd, is al opmerkelijk. Want dit is iemand die al jarenlang de meest rabiate anti-westerse verhalen de wereld inslingert, complottheorieën ten volle ondersteunt en nu in één keer zegt van, ja, het verhaal, Kremlin heeft het niet meer in handen. Niet echt meer.
We blijven het volgen, Jan. Dank je wel voor deze week.
Graag gedaan.
Dit was Blik op Buitenland. Heb je een vraag of wil je reageren? Laat het dan weten via podcast@nd.nl. En laat ook een review of een recensie achter over deze podcast. Dat maakt het voor anderen weer makkelijker om ons te vinden. Tot volgende week.